Goed, er zijn wel een aantal mensen die wat ik vanmiddag ongeveer ga delen al eerder gehoord hebben. Ik hoop dat het voor jullie meer zekerheid mag geven. Ik vind het in ieder geval niet erg om dingen ook nog een keer te moeten zeggen. Maar voor de meesten hier zal het best heel nieuw zijn. Het onderwerp is nogal heftig. En het heet zo: door wie ben je getekend? Ben je getekend of gemerkt door God? Of ben je getekend of gemerkt door het beest? En daarbij laat ik me ook, of jullie eigenlijk stimuleren, om ook hiermee bezig te zijn vanuit een koning Josia. Omdat hij ons eigenlijk een voorbeeld is om te gaan met de dingen die God geeft. Dus heel mooi wat net ook gezegd is. God heeft zulke goede bedoelingen met alle verordeningen en alles wat hij ons voorhoudt. En het wordt helaas echt vergeten als het gaat over het boek Openbaring. Natuurlijk kunnen we mooie stukken eruit halen, kunnen we prachtige preken neerzetten. Dan kunnen we het noemen als een symfonie zoals ook hier gebeurd is. Natuurlijk is dat op zichzelf waar. Maar het gaat over werkelijke dingen die plaats gaan vinden op deze aarde. En er gaat een scheiding plaatsvinden en dan gaat het er maar om welke kant staan we. Door wie ben je getekend? Als ik lees in Ezechiël 8, je hoeft het niet op te zoeken, want straks komt het nog meer aan de orde. Ik ga eerst een ander gedeelte behandelen. In Ezechiël 8 is daar God zelf die tekens neerzet op mensen in Jeruzalem, die namelijk niet zullen omkomen in het vuur gericht over Jeruzalem. Als ik Ezechiël 9 lees, vers 4. De Heere zei tegen hem, dat is de man met linnen. Straks komt het nog meer aan de orde hoor. Ik lees het vast even voor als inleiding. De Heere zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Zet een taf, staat in het Hebreeuws. Zet een taf over op al die mensen die het ook verschrikkelijk vinden wat er verzonden gebeurt. En het volgende hoofdstuk lees je, die mogen dus gespaard blijven. Een taf. Een kruis wellicht. Dat wordt wel gezegd. Wordt er een kruis op die hoofden neergezet? Zijn ze daarom gespaard? Openbaring 13 zegt dat het beest wat uit de aarde opkomt, dat is het tweede beest, dat hij ook tekent. Vers 16 van Openbaring 13. En het maakt, dat is het tweede beest, dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve dat hij het merkteken heeft. De naam van het beest of het getal van zijn naam. Als ik dan mijn Hebreeuwse Bijbel opzoek, wat staat er, denk u, bij het woord merkteken? Taf. Nou, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Als dat ook het kruis is. Kruis op degene die in Jeruzalem oorland komen. En een kruis op de voorhoofden van degene die juist, lees Openbaring 14 maar, dan lees 16 maar en 15 maar, juist die getekend zijn en juist wel door Gods wraak zullen worden getroffen. Dat klinkt al heel verwarrend. Nou, doe ik een beetje bewust, zodat je er goed bij bent deze middag. Want voordat ik dit ga toepassen, wil ik met jullie naar 2 Koningen 22 toe gaan. Want daar lezen we van een koning die ons allen ten voorbeeld is, hoe wij ook moeten omgaan met het merkteken, of wat het merkteken dan betekent, met de naam van het beest, het getal van zijn naam. Koning Josia. Hele mooie naam. Die wil ik jullie al van het begin af meegeven. De Heere ondersteunt. Hij ondersteunt mij om deze boodschap te brengen. Hij ondersteunt ook jullie om de goede keuzes te maken. En hij is zelf door Yahweh, de Heere, ondersteund toen hij maatregelen trof in het Rijk van Juda. Het Rijk van Juda was net zo ver in het slijk in de modder terechtgekomen als dat wij hier in Nederland en in Europa en Amerika zijn terechtgekomen. En ik denk dat wij nog dieper zitten, alleen wij verbeelden ons dat het allemaal nog wel meevalt. Josia is koning op het moment dat Juda zo ver bij God vandaan is. De 10 stammen die zijn al niet meer in het noordelijke rijk. Die zijn al 100 jaar geleden weggevoerd. Alleen het 2-stammenrijk is nog over. Zijn grootvader Joshua, de grootvader van Joshua, Amon, goddeloze koning. Nee, zijn opa, zijn vader bedoel ik, Amon. Zijn grootvader Manasse, nou die kennen wij alleen maar als degene die allerlei poppenkast, afgoderij heeft binnengehaald. Maar zijn overgrootvader was Hizkia. En je weet dat dat is ook een voorbeeld. Joshua is dan 8 jaar oud. Knaapje van 8 jaar wordt hij koning. En het mooie is, in 2 Kronieken 35 lees je dat, moet thuis ook nog nalezen. 2 Kronieken 35. Als die 8 jaar koning is, is het een knaapje van 16 jaar. Een echte tiener. En dan staat er dat hij met heel zijn hart de God van zijn vader David ging zoeken. En de God van zijn vader David zoeken betekende voor hem direct ook doen zoals vader David. Leven met God en alles wat daar niet mee in overeenstemming is, wegdoen. 2 Kronieken 35 beschrijft dan dat er een geweldige grote beeldenstorm door het land van Israël, ja, door het land van Juda, maar ook zelfs door het land van Israël heen gaat. Dat hij zelfs in de huizen komt van de mensen die er al weggevoerd zijn naar Syrië en dat daar ook nog de afgodsbeelden worden weggehaald. Want we denken maar van, nou ja, wat staan die afgodsbeelden daar als er niemand meer voor aanbidt? Ze zijn toch onschuldig, laat die maar staan. Nou, zo dacht Joshua er in ieder geval niet al. In 2 Koningen 22 lezen we dat als hij in het 18e jaar, dus nu is hij 26, dat hij dan boden stuurt naar de tempel, het centrum van de eredienst. En die staat in Jeruzalem. Hij stuurt boden daar naartoe door middel van zijn schrijver Safan. En die moet het geld wat al die tijd verzameld is, ook waarschijnlijk uit het noorden, overal waar mensen die, ja, die hem gehoorzaam zijn geweest, over in het land ook beelden hebben weggehaald. Mensen hebben blijkbaar geld gegeven. En ook degene die bij de ingang van de tempel stonden, er is een hoop geld ingezameld. En met dat geld, zegt de koning, moet heel de tempel, die echt bouwvallig is geworden, worden opgeknapt. Er staat er allemaal te lezen, van vers 5 en 6, 7. Het geld wordt gegeven, er worden afspraken gemaakt, hoe de bouwlieden, de timmerlieden, iedereen naar het werk zal gaan om een tempel op te knappen. Maar dan komt de priester, hoge priester, Hilkia, en die zegt, en misschien is dat gebeurd als ze al bezig zijn met dingen op te knappen, die heeft in ieder geval het boek van het verbond gevonden, het wetboek. Als het goed is, lag dat bij de ark van het verbond. Volgens Deuteronomium moest daar de afschrift van het verbond van God met Israël moest daar neergelegd worden. En 1 keer in de 7 jaar moest dat voor heel het volk gelezen worden. In ieder geval, de priester, niet zijn dagelijks werk geweest blijkbaar, die heeft het wetboek gevonden en die leest het. En Safan die zegt, geef maar mee, dat ga ik aan de koning geven. En hij gaat het bij de koning voorlezen. Ik ga ervan uit dat het wetboek Deuteronomium is geweest, de Varim. Omdat dat echt het wetboek van het verbond is, van begin tot het eind. Dat is het hele verbond, van begin tot eind beschreven. Voorwaarden, wie er aan deelnemen en de consequenties enzovoort. En hij leest dat dan voor en de reactie van de koning, daar gaat het mij om. In vers 11, het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. En dat heeft een reden, dat kun je verder ook lezen. Want wat daar naar hem toe komt, dat ervaart hij als een verschrikkelijke bedreiging. We hebben vandaag gehoord dat de wet van God bedoeld is ter ons ten goede. Hoe kan je nou de wet van God naar je toe krijgen als een bedreiging? Alleen maar als je je daar niet aan gehouden hebt. Want dat geeft mij het wetboek van de Nederlandse staat. Als ik heerlijk aan de bus aan het rijden ben, dan voel ik me heerlijk vrij. Ik heb geen enkele last van gevoel van dat ik iets verkeerd doe, omdat ik me aan de regels hou. Maar als ik natuurlijk met die bus ga scheuren en ik doe allemaal dingen in het verkeer, ja, dan krijg ik een gevoel van, oh, dat wetboek houdt dat maar ver bij mij vandaan, want dat veroordeelt mij. Zo de reactie van Joshua. Die heeft gelezen in het wetboek wat het allemaal voor consequenties heeft, wat hij in het land om zich heen ziet en wat hij weet wat zijn voorvaderen gedaan hebben en wat ook het Rijk van Israël gedaan heeft en waarom ze weggevoerd zijn. Allemaal vervloekingen zijn er op hem afgekomen. Hij leest dat in Deuteronomium 28 en 29. De zegeningen zal hij ook gelezen hebben, maar dan was hij misschien zo mee klaar van deze zegeningen. Die ervaren wij ook niet. De vervloekingen zijn over ons gekomen. weet, hij en zijn volk staan heel grof schuldig tegenover God. En daarom zegt hij, ga de Heer raadplegen voor mij en voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol. Want de grimmigheid van de Heer die tegen ons is ontstoken is groot. Vers 13. Omdat onze vader niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Ja, realiteit mensen, dat is heel belangrijk voor ons. Laten we ons niks wijs maken. Deze koning maakte zichzelf niet zo wijs van ja, maar we hebben toch goede bedoelingen. En ik heb nog in ieder geval toch de God van David gezocht. Nee, hij weet de consequenties. Hij gelooft het woord van God. Ga het vragen. En het antwoord komt door middel van profetes Hulda. En het ligt er niet om. Vers 15. Profetes geeft de boodschap door aan Safan de schrijver. Zegt dit tegen de koning. Zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft. Zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft. Omdat zij mij verlaten en andere goden reukoffers gebracht hebben, zodat ze mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Waarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats, tegen en niet uitgeblust worden. Maar, zeg tegen de koning, omdat hij de Heer heeft geraadpleegd, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is, dat is de eerste reden, en omdat u zich voor het aangezicht van de Heer vernederd hebt, tweede reden, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats zou gaan doen, en omdat u uw kleren gescheurd hebt, derde reden, en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord. Daarom zie ik, ga u met uw vader verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Die belofte krijgt Josia zelf persoonlijk. Hij zal al dit onheil wat komt niet meemaken. Maar wat ik als eerste boodschap wil neerzetten, en ik wil dat u daarover nadenkt, dat ik mee naar God gaat. Ook in deze tijd is het onheil van God niet meer af te wenden. Al bekeren wij ons met heel ons hart, en dat doen wij, dat willen wij. En dan mogen we nog velen tot bekering leiden. Al leidt God er nog velen tot bekering. Ik geloof vast dat het onheil niet meer af te wenden is. Het boek Openbaring, dat is niet af te bidden. Hoewel iemand dat wel eens gezegd heeft, als we nou met elkaar ons bekeren en ons afbidden, gaat Openbaring niet in vervulling. Dat zal in vervulling gaan. Maar natuurlijk is direct de belofte, als u bent zoals Josje, als u zo regeert naar God toe, wij hebben het met elkaar zo verzondigd. We hebben nu een wet zo veracht. We hebben onze eigen afgoden gecreëerd. En je scheurt je hart. Je vernedert je. Je bekeert je. Je gaat in zijn wegen. En je doet wat recht is, zoals Joshua deed. En er staat zelfs van hem, hij week niet af naar de rechterkant. En hij week niet af naar de linkerkant. Er staat gewoon één koning geschreven. En we hebben het hier over de tempel. Wij zijn de tempel, dat kunnen we zo gemakkelijk zeggen. Maar de tempel die moet zuiver zijn, die moet rein zijn. God kan het niet gedogen en heeft het eeuwenlang gedoogd wat er allemaal mis is in de tempel. Want zo genadig is hij. Deze belofte mag je naar je toe zien komen als een belofte van als jij je bekeert, als Joshua doet, als de gemeente zo verbonden met Israël zich bekeert, ja dan zal het onheil jullie niet overkomen. En dan mag je ook toe-eigenen wat straks naar Ezechiël naar jou toe komt. Wat ik van Joshua nou mee wil geven is dit. Hij gaat niet zeggen van nou weet ik hoe het ervoor staat. Het is toch met Juda niet meer te redden. Het onheil komt toch van God. Laat dan maar zitten. Nee, dan staat er dat hij heel Koningen 2 en 23 moest lezen wat hij daarna maar gaat doen. Ten eerste is heel het volk bij elkaar roepen. Heel het volk moet het weten. En moet ook dit verbond van God opnieuw gaan horen. En hij zelf neemt het grote voorbeeld. Hij gaat daar op de plaats van de koning staan bij die pilaar. Waarschijnlijk bij die pilaar Boas, hè, twee pilaren die in de tempel stonden van Salomo. En hij zegt in vers 3 van hoofdstuk 23. Hij ging bij die pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer. Om de Heer te volgen, zijn geboden, zijn getuigenissen, zijn verordeningen met heel zijn hart, met heel zijn ziel in acht te nemen. Door de woorden van dit verbond die in deze boek al geschreven zijn te bevestigen. En heel het volk trad toe tot dit verbond. Hij krijgt het volk nog mee ook op dat moment. Geweldig. Of met een hart gedaan hebben zij zo horen. Maar Joshua doet het. Hij treedt opnieuw in het verbond. Daar wil ik jullie allemaal toe uitnodigen. En niet alleen is dat de doop. Natuurlijk mag ik dat ook aan jullie zeggen. Als je nog niet die beslissing genomen en nog niet die volkomen overgave hebt, is dat zo prachtig om dat te doen. En in het teken van de doop ontvang je dan ook die bevestiging helemaal van hem te zijn. Maar we moeten dat ook steeds weer opnieuw doen, onszelf onderzoeken. En onszelf weer met heel ons hart verbinden met de Heer en met zijn verbond. En dan gaat hij aan het werk. Dan vindt er een geweldige beeldenstorm plaats. Dat moet je voor jezelf thuis eens lezen. Ik was helemaal confuus toen ik heel dat hoofdstuk had gelezen. Wat hebben daar in het land Jude een afgodsbeelden gestaan voor de Baal, voor de zonnegod, waar Asjera, de koningin van de hemel, en gewoon twee namen van de oeroude Babylonische godin, Semiramis en Nimrod, die je overal in het Midden-Oosten vindt, allerlei benamingen, de Baal en Asjera. En heel het leger van de hemel, waar al die sterren, sterrenbeelden en al die zantekraam hadden ze allemaal, ook in het land van Juda. Moest lezen wat hij allemaal daarmee doet. Ze worden allemaal vermorzeld, vergruist, tot stof gemaakt. En over de graven van de afgodsdienaars die daar begraven lagen, gewoon uitgestrooid. Hij verpulverde de staten tot stof. Wierp het stof ervan over de begraven van het gewone volk. Hij brak de verblijven van de schandknapen af. Dat zijn mannen die zich hebben laten ontmannen, om er als vrouw uit te willen zien. En die dus tempelprostitutie pleegden. En als ook de vrouwen die dat ook deden. Al deze dingen staan hier beschreven. Verschrikkelijk. De tempel was er dus vol van deze afgoderij. Maar hij zuivert de tempel. Hij breekt alle gewijde stenen af. Vers 14. Hij hakt ze in stukken, de gewijde palen, en vult hun plaats op met mensenbeenderen. Dan pas, als heel de tempel en Jeruzalem en Juda gereinigd is, gaat hij Pesach vieren. Het hoort er helemaal bij. En ik dacht, dan hoef ik het eigenlijk na Pesach niet meer over te spreken. Maar dan lees ik na het Pesachfeest, in vers 28. Dan is het Pesachfeest achter de rug. Ook deed Josia de dode bezweerders weg, de waarzeggers, de afgodsbeelden, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die het land van Juda en Jeruzalem gezien werden. Om zo de woorden van de wet uit te voeren. Voor hem was geen koning gelijk die zo de Heer met heel zijn hart en zijn ziel zich bekeerd had, staat in vers 25. En dan lees ik vers 26, helaas. Toch keerde de Heer zich niet af van zijn grote en brandende toren. God gaat toch dat oordeel uitvoeren. En zo kom ik ook eigenlijk bij het boek Openbaring. Natuurlijk zie ik ook geweldige, mooie harmonie en symfonie in het boek Openbaring. Je kunt het vergelijken met de omgangen om je Jericho. 7 dagen, 7 omgangen. En de 7e dag, 7 omgangen om de stad. Natuurlijk zag dat er heel harmonieus, indrukwekkend uit. Maar het gevolg was wel dat de stad Jericho instortte. Dat het oordeel kwam over deze stad. Laten we dat niet vergeten. Als je een mooie harmonie mag zien in Openbaring. Dat is ook zo. Je kunt het vergelijken met Jericho. Maar dat komt wel tot een climax. Het oordeel van God zal worden uitgevoerd. En het is mij duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat wij met elkaar vrij blijven van datgene wat in Openbaring door Jezus de Messias, want het is de openbaring van Jezus de Messias. Hè? Wim Voert, er werd net gebeden, het woord van Wim, absoluut niet, gaat om dat woord wat hier staat. En als het doorgeeft zoals het hier bedoeld is, dan moet je het harte nemen. Als ik dingen zeg die discutabel zijn, of waarvan je zegt van ja, maar dat komt uit hemzelf vandaan, dan moet je dat niet aannemen, moet je dat onderzoeken. En als je het neerlegt als dat zo is. Het is de openbaring van de Messias Jezus. En wat zegt hij? Dat wij helemaal vrij moeten blijven van het beest. En je zou ze de kost moeten geven die alleen maar vooruitkijken, die je niet begrijpen. Heel eenvoudig wat hier gewoon staat. Ik ga het niet uitleggen, daar heb ik mijn boek voor geschreven, Weg uit Babylon. Het eerste beest, heel kort gezegd, natuurlijk zullen er zijn die er misschien nog nooit mee bezig geweest zijn. Dat is jullie niet kwalijk te nemen. Het is ook nergens gepreekt. Openbaring 13, het eerste gedeelte, daar zie je heel duidelijk het Romeinse Rijk. Dat gruwelijke monster uit Daniel, dat wordt dan getekend. Maar dat keizerrijk, dat gaat naar beneden toe. Dat komt in verval. En dan is het die geestelijke macht die zich ondertussen gezetteld heeft in datzelfde Rome, die neemt de touwtjes helemaal over. Dat is helemaal de boodschap van Openbaring 13. Ga dat maar voor jezelf na. Heel die keizerlijke macht gaat over in de pauselijke macht. Hij heet er geen keizer meer, maar hij heet paus. Hij vermoordt, hij verbrandt dan geen christenen meer. Maar uiteindelijk verbranden ze de ware gelovigen in diezelfde gemeente. In dezelfde kerk. Rome, dat is dezelfde zetelplaats. Nou, daar gaat het over in Openbaring 13. En dit is wat hier staat. Vrij blijven van het merkteken. En niet zijn naam erkennen. En niet zijn getal daaraan onderwerpen. Dat is al eeuwen aan de gang. Ik kan je vertellen dat onze voorvaderen hiermee te maken hebben gehad. Ik heb het boek van de Martelaren nog maar weer eens opengeslagen. En die hebben ermee te maken gehad. Die moesten de paus erkennen in zijn gezag. Ze moesten de kerkvaders erkennen. Ze moesten het kruis kussen. Dan konden ze vrij blijven. Ze moesten de waarheid van Gods woord naast de conciliën van de kerk neerleggen. En de conciliën hoger achter. Al die dingen meer. Wat heeft er dan bloed gevloeid? Van de ware gelovigen. Maar wat heeft deze gemeente, de anti-gemeente, de anti-messias, dit beest, ja, je moet dat natuurlijk allemaal nog onderzoeken, dat begrijp ik voor heel veel mensen, is dat misschien weer nieuw. Hier gaat het over. Het merkteken waar ze vrij van moesten zijn, of staat er de naam van het beest, of het getal van zijn naam. En dan vraag je je natuurlijk af, maar wat is dat dan? Ik heb het ben begonnen met het merkteken. Als er in Ezechiël gesproken wordt, ik hou de spanning er nog even in. Ezechiël 8 beschrijft die man met het linnen, heb ik net gelezen, die een teken moet geven, het teken taf. Moet ik één misverstand uit de wereld helpen, ik weet niet hoe het erin gekomen is, maar de letter taf heeft 0,0 te maken met het Latijnse kruis wat wij als kruis kennen. Het oude Hebreeuwse teken van taf was inderdaad een kruisje, maar dan echt dit kruisje. Een liggend kruisje. Dat is de oud-Hebreeuwse benaming voor taf. Moderne Hebreeuws, de taf, die lijkt er totaal niet op. Dan moet je eens nagaan voor jezelf. Heeft helemaal niets met het Latijnse teken van kruis te maken. Wat staat er dan gewoon in Ezechiël 9? Dat die man in het linnen, die moet een teken zetten. Gewoon tekenen. Laat het maar even zoals wij dat ook doen. Iets wat een bomen die moeten worden gerooid, daar zet je een teken op. Dan zie je een kleur of iets anders. Gewoon een merkteken. Het is gemerkt. Deze mensen hebben er waarschijnlijk zelf niks van gemerkt. Want het gaat natuurlijk allemaal. Het is een geestelijke wereld. Ezechiël was namelijk zelf helemaal in Babel. Er staat dat hij in de visioen met zijn hoofdharen werd beetgepakt en zo in Jeruzalem gebracht en zo. Het is allemaal geestelijk natuurlijk. Maar het is wel werkelijkheid. Deze mensen, die mannen, vrouwen, hebben een teken, zijn getekend. Want die zuchten en kernden over alle ongerechtigheid. Die vonden het verschrikkelijk. En daarom zijn ze gespaard in het oordeel wat over Jeruzalem gaat komen. Dat lees je in hoofdstuk 9. Als je ook leest wat er een één generatie later naar Joshua allemaal weer te vinden is in die tempel. Dat wil ik helemaal kort maar even noemen om te laten zien dat die bekering van Joshua van het volk heel weinig heeft voorgesteld. Dat staat dan in hoofdstuk 8. Daar ziet Ezechiël in de tempel bij het altaar, hoofdstuk 8. Vers 3 en vers 5, dat daar een altaar staat, een afgodsbeeld bij het altaar. In vers 7 leest hij, ziet hij dat er een gat in het voorhoofd zit en achter dat gat moet hij naar binnen toe gaan. Daar zijn mensen in het geheim, allemaal kruipende dieren, allerlei beeldenissen zijn ze aan het aanbidden. En dan ziet hij ook 70 mannen die zich daarvoor neerbuigen en ook de zoon van Safan. Dus een zoon van diezelfde schrijver die dat wetboek heeft voorgelezen waarschijnlijk. En dan zijn ze bezig met wierookvaten. Dus zijn ze al die afgodsbeelden, al die afbeeldingen aan het bewieroken. En in vers 14 lees je dan, als hij bij de ingang van de poort van het huis van de Heere komt, dan zit hij vrouwen die de Tammuz bewenen. Nou, de Tammuz, dat is dus die opgestane zoon van Nimrod en Semiramis. Die op 40-jarige leeftijd door een wolf is gedood. En ze bewenen hem voor elk jaar één dag. 40 dagen lang wordt hij beweend. Als je nog niet wist waar die 40 dagen van die lijdenstijd vandaan komt, dat heeft zijn oorsprong in dit Babylonische gebeuren. Bewenen van Tammuz. Dan zie je de 25 mannen, vers 16, met de rug naar de tempel en het gezicht naar het oosten. Ja, de tempel was zo ingericht dat je je nooit naar het oosten kon richten. Dat zat, die neiging zit erin om de zon te aanbidden, want die komt op in het oosten. Ze gaan notabene met hun rug naar God toe staan om de zonnegod te aanbidden. 25 mannen. Men zegt, de Heer tegen zeggen, is er iets geringers voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier te doen? En dan krijg je dus degenen die daar ook om zuchten en kermen, die worden getekend. En die mogen dat oordeel ontkomen. Ik kan alleen maar duidelijk maken, dat is niet, absoluut niet, zoals een uitleggers wordt gezegd, en ook wel huidige uitleggers zeggen dat ook wel, ja, dat is natuurlijk wel het teken van het kruis, ze zijn veilig door het kruis. Ik ga u juist iets anders vertellen. Ik geloof dat Openbaring 13 en Openbaring 14 en Openbaring 15, want ik wil u eerst duidelijk nog maken hoe belangrijk het is. Ik wist niet dat het wel 18 keer, of 8 keer erin staat. In hoofdstuk 13 twee keer, in hoofdstuk 14 twee keer. Elke keer maar weer. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd op zijn hoofd hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God. Hoofdstuk 14. En hoofdstuk 15, dan zie je daar mensen die het lied van het lam zingen. Lied van Mozes en het lied van het lam. Zoals toen, zij hadden de overwinning behaald uit Egypte en door de Rode Zee waren uitgeleid, toen zongen ze het lied van het lam, van Mozes. En hier staan ze, die staan bij de zee van vuur en die zingen het lied van het lam en van Mozes. En dan staat er ook dat zij overwinnaars waren van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken, van het getal van zijn naam. Zij stonden bij de glazen zee. Hoofdstuk 16 kom je dat tegen. Hoofdstuk 19 kom je tegen. En zelfs in hoofdstuk 20, dan zijn we al in het koninkrijk van God, die 1000 jaar dat Jezus hier zal regeren. Dan wordt het nog weer op teruggekeken. Hier zijn degenen die daarom onthoofd zijn. Die door het beest zijn onthoofd en die krijgen een geweldige mooie plaats. Openbaring 20, komen ze weer tegen. Ik zag tronen en ze gingen erop zitten en het orde werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beeld, het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Zo belangrijk is het. Dat ik jullie wil aansporen om dat voor jezelf ook bij God te brengen en deze dingen tot je te nemen. En wat is dan het merkteken? Geef het getal van zijn naam. Kan je mijn boek verder ook wel vinden, uitleg erover. Dat wijst heel duidelijk naar degene die zich noemt de plaatsvervanger van de Zoon van God. In het Latijn. Vicarius Filii Dei. Plaatsvervanger of stadhouder van God op aarde. Dat is nou precies het kenmerk van de antichrist. Anti betekent echt niet tegen, maar in plaats van. Hij is degene die in plaats van de Zoon van God hier op deze aarde regeert. Die zich in plaats van God de Vader hier Vader durft te laten noemen, alsof hij God is. Die in plaats van het Koninkrijk van God in Jeruzalem te verwachten, het Koninkrijk van God hier gebouwd heeft in prachtige, schitterende kathedralen en noem maar op. Die in plaats van de Sabbat, nu de zondag heeft. Die in plaats van de Bijbelse feesten zijn eigen feesten heeft. Die in plaats van, en noem maar op. Het is allemaal in plaats van. Dat is het grote kenmerk. Wij hoeven niet te oordelen die buiten zijn. We denken altijd dat een gruwelijk monster gaat komen uiteindelijk. Die de wereld gaat regeren. Die niks met God en zijn gebod heeft te maken. De Bijbel zegt het duidelijk. Dat is hetgene wat buiten staat. Het gaat erover datgene wat binnen is. Wat zich binnendringt in de gemeente. Dat moet eruit. Daarom is het zo in Openbaring daarop gericht. Natuurlijk, deze wereld is vol andere godsdiensten die al vreselijk zijn. En die God onteren. Maar het gaat er juist om wat heeft zich weten binnen te dringen in de tempel van God. Dat moet eruit. Daarom is het zo belangrijk om te weten. Wat is nou het getal van zijn naam? En wat is zijn naam? Nou ja, naam is niet zo moeilijk. Ja, je bent Rooms en dan weet je allemaal wat je bedoelt. Of dan in Zuid-Afrika, of Zuid-Amerika of in Oost-Azië Rooms genoemd wordt. Dan betekent dat je onderdaan bent van degene die daar in Rome de zetel heeft. En dat merkteken. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik vind het een beetje moeilijk om het uit te leggen, zonder dat ik mensen gelijk op de tenen trap. Ik geloof zeker dat het Latijnse kruis, wat wij hebben, dat dat het merkteken is. Dan zeg je maar, wacht even, dat kan helemaal niet. Want het kruis, daar is toch Yeshua aan gestorven. Hoe kunnen we nou dat als een merkteken gaan zien? Dan moet ik wat uitleggen. Elk Grieks woord wat nu ons verwijst naar kruis, is het woord stauros. En dat betekent letterlijk een paal, een rechtop staande paal. En het woord kruisigen is het je hechten aan die paal. En je kruis opnemen is ja, die executiepaal, zal ik het dan maar even noemen, op je nemen. En Simon van Cyrene, die droeg de stauron. Dat is inderdaad die executiepaal in plaats van Yeshua. Nou gaat het er mij niet om hoe dat er precies uit heeft gezien. Natuurlijk heeft er ergens bovenaan een latje gezeten waarop de naam staat van koning de Joden. Je kunt het allemaal gaan opzoeken. Ik geloof zelf dat hij zo gekruisigd is. Als er toch een dwarslatje op gezeten hebben, mag van mij. Maakt ook niet uit. Er zijn verschillende vormen van kruis die zeggen van nou, dat is discutabel. Het mag allemaal van mij. Maar wat zeker van mij is, het teken wat we nu gebruiken, dat is niet het kruis waar Yeshua aan gestorven is. Dat geloof ik althans zeker niet. Maar zelfs al zou dat zo zijn. Al zou dat zo zijn. In de eerste eeuwen hadden zij als herkenningsteken niet dit kruis. Hadden ze ichthus, die vis. En dan ging het niet om die vis, dat zou je zelfs dan kunnen verbinden met Dagon, met de visgod. Nee, dan ging het om de initialen. En daar is niks mis mee. Jezus, Christus, Theus, nog iets, ik ken niet zo goed Latijn, maar in ieder geval Jezus Christus, de zoon van God, redder, zoeter, uiteindelijk. Dat was de herkenningsteken. Maar het kruis zoals wij dat nu kennen, dat bestond echt al in alle oude wereldgodsdiensten. Echt waar. Je kan er beelden van zien. In China bestond het. In India bestond het. In Babel bestond het. In Egypte vooral ook bestond het. En dan had je zo'n boeken. Jan zal het zeker wel weten. In al die oude boeken van Egypte. Dan zie je die farao's. Die zie je daar met zo'n rond sleutelgat, zeg maar. En dan is dit het vorm van het kruis. Nou, dat is nog erger. Want het bovenste beeld natuurlijk de zon uit. En dan is dat verbonden met het kruis. Al die tekens, die vind je terug in de oude heidense godsdiensten. Toen de Spanjaarden in Mexico kwamen om daar te evangeliseren, wat brachten ze daar voor evangelie, dus haakjes, maar tot een stomme verbazing zagen ze daar bij de Azteken ook dat kruis staan. Een meters hoog stenen kruis. Geen wonder, want dit afgodisch occulte teken had zijn wereld al veroverd voordat Jezus aan dat vloekhout stierf. Vervloekt is een iger die aan het hout hangt. Daar gaat het over. Petrus zegt het ook in Handelingen 5 vers 20. Jullie hebben degene aan het hout gebracht die God had uitgekozen. In de Petrusbrief lees je dat ook. Die aan het hout is gehangen. Het zijn twee Griekse woorden die gebruikt worden. Of het wordt stauros, of het wordt chiron, geloof ik dat het is. En dat staat dan voor hout. Geen andere woorden. Wat er nu gebeurt, is datgene wat iedereen denkt, dat verbeeld is uit dat Jezus daar voor mij gestorven is. Dat is al vanaf de derde, vierde eeuw als een afgodisch teken doet hij zijn omtrek in onder alle gelovigen. Je wil niet weten wat er nu deze tijd gewoon in de Roomse kerk met het kruis wordt gedaan. Het begint met de doop. Ik doop je in het teken van het kruis. En ik hoor dat er heel veel protestanten zijn als ze besprengen dat ze het kruisteken notabene op het voorhoofd van een kindje zetten. Als er iemand sterft, dan wordt er op dat dode lichaam wordt een kruis getekend. En in dit heilig kruis zul je straks opstaan uit de dood. Een priester die de mis bedient, ik weet niet hoeveel keer hij wel het kruisteken maakt. Op een bepaalde manier ook, zijn rechterhand is erbij betrokken. Dus kruis op voorhoofd, rechterhand. Als je de kerk binnengaat, dan doe je wijwater en dan kruis je jezelf. Hè, op je voorhoofd en de schouders en op je borst. En dan gaat het dan zeker niet om dat allemaal laag weg te zetten. Het gaat erom van, herkennen wij nog wel de dingen die afgodisch zijn? Het is allemaal zo gevoelig tegenwoordig. Ik weet dat er heel die religie die we met elkaar hebben in Nederland, dat is echt een mix van wereldgelijkvormigheid. Via de muziek is de wereldgelijkvormigheid des te meer gepromoot. Die muziek doet zo ontzettend veel slechts, geloof ik. En dat moet je me niet kwalijk nemen. Het gaat om de woorden. Het mag een prachtige, vrolijke melodie zijn. Daar gaat het niet om. Maar het is een stuk entertainment. Wereldgelijkvormigheid komt via de muziek binnen. En het religieuze gevoel van dat ikke, dat is van het vlees. En alle tekens die erbij zijn, is van de duivel. Ik zie heel veel gevaren. En dat lijkt natuurlijk heel negatief. En dat mag ik ook zijn. In de zin van, let erop, wij moeten hiervan vrij blijven. Er zijn overwinnaars, staat er in Openbaring 15, die overwinnende zijn van dit teken van het beest, van het merkteken, van de naam. Maar dan moeten we wel stappen zetten. En misschien zeg je, ja, verwacht je dan een soort kruistocht tegen het kruis? Want, innerlijke tegenstrijdigheid natuurlijk. Ik verwacht dat we alles uit ons leven wegdoen wat niet hem wel behagelijk is. En als dat inderdaad ook het teken van het kruis is. Want weet je, er is zoveel ontzettends mee gebeurd. Afgezien van de afgoderij die er plaatsvindt. Ik heb het al gezegd, onze voorvader wilde, misschien heb ik het al gezegd, even genoemd. Die wilde zelf de brandstapel niet even één kusje aan het kruis geven. Want ze wisten hoe afgodisch dat was. Ik weet, ik heb het nog gelezen pas, want dan werden ze op zo'n, iemand was helemaal invalide al, had ze helemaal zo mishandeld. Die werd op een brancard naar de brandstapel gebracht. En dan stopte ze nog gauw even zijn kruis tussen zijn kleding. En hij heeft net zo lang geworsteld tot hij dat kruis kwijt was. Zoveel wisten ze van, dit is allemaal juist uit de tegenkoker. Om dan een goed voorbeeld te geven wat het kruis betekent voor al onze Joodse vrienden die we mogen hebben. Het was in, denk ik, 1988. Toen was Nathan Sharansky, een Jood uit de Sovjet-Unie gekomen. Die gaf aan dat hij naar Israël toe wilde. Werd als een landverrader geschetst. En die is 9 jaar lang heeft hij in de strafkampen gezeten. In Nederland zijn er heel veel mensen die kwamen dat te weten. Die zijn voor hem gaan bidden. En uiteindelijk hebben ze hem, natuurlijk tegen een groot losgeld waarschijnlijk, hebben ze hem vrijgelaten en was hij in 1986 in Israël. Toen is hij op een keer, ik denk dat het in 1988 was, 1 of 2 jaar later, is hij naar Nederland toegekomen om ook hier alle gelovigen die voor hem gebeden hadden, hartelijk te bedanken. Ik had er niet aan meegebeden, want het was allemaal nog nieuw voor mij, maar daar was hij wel bij. En het was in Sliedrecht, in een kerk. We zaten daar met z'n allen in de kerk te wachten, want Nathan Sharansky zou komen. We zaten een poos te wachten en de tijd ging voorbij en ik kwam er niet. En opeens kwam P. Koelewijn tevoorschijn, die leefde toen nog. De voornaam van Christen van Israël. Hij zei, ja mensen, jullie denken natuurlijk dat hij er nog niet is, maar Nathan Sharansky is er al wel. Maar hij heeft hier, en hij wees achter hem, dit grote kruis gezien toen hij binnenkwam. En hij wil deze kerkzaal niet binnenkomen. Want zijn grootouders zijn met het kruis doodgeslagen. Het heeft voor hem zulke herinneringen dat hij niet wil binnenkomen. Hij begreep dat direct. Dat hebben wij gedaan. Ik denk dat zijn idee was van laten we buiten de kerk nog naar hem luisteren. Het was gruwelijk koud. Het was echt een hartje wind en een gure oostenwind. Dus lang kon het niet duren. Ik weet nog dat het heel koud was. Hij stond op de stenen voor de deur van de kerk. En wij hebben daar op het kerkplein gestaan. En heb een paar woorden gezegd. En toen hebben wij hem toegezongen. Dat zeer een zegen op uw daal. Ik vind het een hele goede onderstreping van wat ik eigenlijk deze morgen wil doorgeven. Er is voor de overwinnaars zo'n heerlijke toekomst. En we moeten als Jozua zijn. En de Heere ondersteunt ons. Ik voel dat ook, ervaar het ook zo. Ik ben geen held. Ik zie je gewoon tegenop me zo'n preek te houden. Maar ik doe het, want ik wil de waarheid zo graag te bedden brengen. Dat is mijn streven al vanaf dat ik jong was. Dat heeft mijn vader ook erg gehad. De waarheid gaat boven alles. Dan moest het door mijn keel heen komen. En de zenuwen gieren door mijn keel soms op de mannenvereniging. Maar als ik wist dat ik zeggen moest, zei ik het. Dat wil ik nog doen. Want weet je, het is zo belangrijk om vrij te zijn. Echt vrij te zijn. En dan moet het wel eens door diepte heen. Dan moet je soms dingen gaan zien. En zeggen, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zien. Maar voor je eigen best wil. Kijk, Jozua is ook niet makkelijk. Je moest al die afgodsbeelden, heel dat land vrijmaken. En hij wist zelfs notabene dat oorde toch zou komen. En wij hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. En ik ga niet zeggen hoe dat eruit gaat zien, want daar weten we al genoeg over. Maar het is wel een aansporing. Daarom kan ik deze boodschap ook brengen. Er ligt een geweldige hoop. Als je maar vrij blijft. Op welke manier? Van alles wat in de plaats van de Messias gekomen is. En dan zegen de Heer jullie hierbij, bij de keuzes die je hierin maakt. Amen.